Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Harm Jager voor zal gaan. Heel hartelijk welkom ook. En zijn vrouw is meegekomen. Ik zie nog wat andere gasten in onze media. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat er ook mensen mee luisteren via kerkomroep.nl. En dan hebben we nog wat afkondigingen. De collecte is tijdens het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Vrienden van de Hoop in Dordrecht. Volgende week zondag om 10 uur hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Kees Stafleu uit Veenendaal hoopt voor te gaan. En voorafgaand aan de dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Aanstaande dinsdagavond om 8:15 is er kringavond hier in de kerk. En woensdagavond om 7:30 is die bij dit keer Ries en Margriet. Burgemeester Hoytema. Margreet, sorry. Ja, ik heb mijn bril op, die kan ik eigenlijk niet mee lezen. Ja, dus ik doe hem even af, dan kan ik het net beter zien. Ja, sorry, deze is voor ver. En nu zie ik jullie niet meer. Dus ja, één van de twee. Maar goed, ik ga even weer lezen, nog een keer. Aanstaande woensdag om 7:30 is er kring bij Ries en Margreet. Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan 6, hier in Scherpenzeel. Daar heb ik op geoefend. Ja. Op dinsdag 25 maart om 8:00 houden we onze jaarvergadering. Binnenkort ontvangt u de uitnodigingen en de stukken, dus zet het vast in de agenda. Dus dinsdag 25 maart staat ook in het maandblad. Aanstaande vrijdag om 7:30 vergadert de kerkenraad, dit keer bij Bas thuis. Zaterdag 12 april bent u uitgenodigd om ons 50-jarig jubileum te vieren. En de bijzonderheden staan op de uitnodiging die u ontvangen hebt in de nieuwsbrief. Dan vragen we voorbeden voor Lida en Berry en hun gezin. Lida en Berry die hebben op dit moment heel erg buikgriep. Ze hebben eerste kinderen gehad. Ze zijn aardig ziek. Er zijn gelukkig 2 vriendinnen die voor het gezin zorgen. Maar we mogen bidden voor genezing. Dan wordt Johan van de Kamp 19 maart geopereerd. En dat is een zware operatie, dus het is wel goed om daar ook voor te bidden. Dat zal Harm straks ook doen. Nou, dan wordt u nog uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 52, Gij zijt waardig, dat doen we 2 keer. Opwekking 94, Heel mijn leven wil ik wijden. Dan gaan we staan en zingen we Johannes de Heer 287, Vreugde, vreugde, louter vreugde. Vers 1 en 4, voorfoto mijn groet en vers 5 erna. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. samen stil zijn en onszelf voorbereiden op deze dienst. Ik weet niet hoe je vanmorgen naar deze dienst bent gekomen. Misschien bent u wel heel blij omdat wat het leven je geeft. Of misschien juist heel verdrietig en heb je zorgen. Of misschien wel dat je de weg kwijt bent in je eigen leven. Of zelfs vol hoop. Misschien bent u op zoek vanmorgen naar een hand om vast te houden. Op zoek naar een glimp van God. En met alles wat in u jou omgaat, mogen we weten en geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is tot in eeuwigheid. En in zijn naam mag ik u groeten en daarin valt licht over uw bestaan. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door het werk van de Heilige Geest. Amen. In. Vandaag is het de eerste Lijdenszondag en zullen we ook stilstaan bij het lijden en het sterven van Jezus en wat dat voor ons betekent. En de tekst die ik graag met u samen als begin van deze dienst wil lezen is uit Psalm 80. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Een prachtige tekst aan het begin van deze lijdensperiode. Willen we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmorgen samen mogen zijn in uw huis. Op deze lijdenszondag, Heer, deze eerste lijdenszondag willen we opnieuw stilstaan bij dat wat u hebt gedaan, opdat wij mogen en kunnen leven. Heer, we willen u danken voor dat wat u hebt gedaan. En we hebben het al gezongen, we willen u dienen. We willen u loven en prijzen. En help ons, Heer, om dat ook te doen. Maar we weten, Heer, dat we het soms ook even moeilijk kunnen hebben, of zorgen, of verdriet. Heer onze God, wilt u ons geven dat wat een ieder van ons nodig heeft? U kent ons, u weet wie we zijn. Wil ons zegenen bij het zingen dat we samen zullen doen, bij het woord wat we openen. Heer, wilt u vanmorgen spreken dat onze harten open zullen staan voor uw geest. Heer, we bidden voor elkaar zoals we hier ons bevinden, voor de jongeren, voor de ouderen. We denken ook aan hen die vanmorgen niet kunnen zijn. Heer, we denken in bijzonder aan onze oudere broeders en zusters die vanwege hun leeftijd niet meer kunnen opgaan. We denken aan hen die ziek zijn. O Heere God, schenk ze een groet vanuit uw heiligdom, ook juist nu. Heer, we mogen weten verenigd te zijn met heel veel christenen die samen zijn gekomen om uw naam groot te maken. Heer, dat deze dag uw dag mag zijn tot meerdere glorie van uw grote naam. We vragen het u in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. Amen. Fijn dat er ook kinderen zijn. En dat is een kindermoment.
We beginnen vandaag met het Paasproject. Het thema is in de tuin en het leven wint. Het is mooi dat je nu ook alweer de bloemetjes op ziet komen. Dat is zo'n mooi gevoel, begin van de lente. En als je de volgende dia even mag, dan kunnen we ook zien wat we allemaal gaan doen. We beginnen met de tuin van Eden. En dan stuurt God de mensen ook weg uit de tuin. En de woestijn die wordt als een bloeiende tuin. De graankorrel in de aarde. Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Gethsemane. En Jezus wordt begraven in een tuin vlakbij Golgotha. En de tuin met het open graf. Dus dat zijn eigenlijk de thema's die wij gaan behandelen. En we hebben ook elke week een projectlied. En daar gaan we nu even naar luisteren.
In een tuin lang geleden, leefden Adam en Eva tevreden. Maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden, om de mensen hun zonden en pijn, in die donkere tuin. In de tuin die zal komen, waar de mensen al zo lang van dromen, zal het vrede in eeuwigheid zijn, in die mooie tuin, in die mooie tuin.
We openen samen Gods woord. De eerste lezing, als u mee kunt lezen, is uit Lucas 20. Lucas 20, de versen 1 tot 19. Jezus in de tempel belaagd, staat boven dit hoofdstuk. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af. En vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Jezus antwoordde, Ook ik zal u iets vragen, waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Als we zeggen van mensen, zal het volk ons willen stenigen, opdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was. Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht. Maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben? Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. En toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over de steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie die steen valt, wordt overrompeld. De schriftgeleerden en hoge priesters die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. We zingen samen uit de bundel Johannes de Heer, vaste rots van mijn behoud. En u krijgt de woorden. Dat is een prachtig oud lied, hè? Ja. Ik ben blij dat je mij gezocht hebt. Dank je wel. De tweede schriftlezing vindt u in het Evangelie naar Johannes. Johannes 15, de versen 1 tot 8. Hier zegt Jezus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landwijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Tot zover de lezingen uit het woord van de Heer. Zalig hij zij die het hoort en bewaart. Voor we het samen overdenken, zingen we nog met elkaar lied 657. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wonder groot. Ja, zing van mijn verlosser, want met zijn bloed kocht hij u mij ook vrij. We zingen dit lied samen. Thank you. Broers en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze weken voor Pasen, deze lijdensweken, volgen wij de Heere Jezus op weg naar Jeruzalem. Onderweg naar. Maar ook in Jeruzalem is er steeds weer die confrontatie met verschillende mensen. Wanneer Jezus Jeruzalem bereikt en de tempel betreedt om te leren, is er meteen ook weer die spanning. Onze schriftgedeelte waar ik ook de tekst van deze morgen heb uitgehaald, die is er door omgeven. Zoals er sprake van enige fariseeën, schriftgeleerden, oudsten en sadduceeën. Ze werken allemaal mee aan de overlevering van Jezus. En de confrontatie zal dus ook doorklinken in de gelijkenis die in deze dienst centraal staat. De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Jezus, hij leert het volk in de tempel. En de hoge priesters, de schriftgeleerden, de oudsten komen erbij staan met een kritische houding. De Heer Jezus was er ondertussen al wel een beetje mee vertrouwd geraakt. En ze leggen de Heer een hele kritische vraag voor. Op grond van welke bevoegdheid doet u al die dingen? Van wie ontvangt u nou die macht? Met andere woorden, wat is dit voor een soort machtsuitoefening via onderwijs en genezingen en uitdrijving van demonen? Ze hadden het allemaal van nabij meegemaakt. En die vraagstelling die markeert hier heel duidelijk het ontbreken van erkenning. En zij zaait op zijn minst twijfel rond Jezus optreden. En door de vraag naar de aard van Jezus' macht wordt het aanwezige publiek daar in de tempel geconfronteerd met de afwijzende houding van de leiders. Want waar haalt Jezus het recht vandaan om dit alles te doen? En daar gaat het dus om. De leiders van Israël willen dat nu eindelijk wel eens weten. Eerst laat Jezus zich in Jeruzalem binnenhalen als een koning. En vervolgens veegt hij dat hele tempelplein schoon. Hij jaagt al die handelaren weg die offerdieren en andere zaken voor de tempeldienst verkopen. En Jezus verwijt ze de dienst aan God tot een winstgevend bedrijf te hebben gemaakt. En de tempel is daardoor ook een rovershol geworden. En de leiders van het volk, die zijn zacht gezegd duidelijk gefrustreerd en boos door dit optreden van Jezus. Ze kunnen niet uitstaan dat de mensen aan de lippen hangen als Jezus elke dag in de tempel over God komt spreken. En het lijkt er steeds meer op dat Jezus als het ware de leiding overneemt. En dat op hun terrein nota bene. En daarom wil die leiders van Israël nu wel eens weten op grond van welke bevoegdheid hij dat doet en wie hem die bevoegdheid gegeven heeft. In eerste instantie lijkt het alsof Jezus die vraag uit de weg gaat. Hij stelt een tegenvraag over de bevoegdheid van Johannes de Doper. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen? En als de leiders daar niet uitkomen, want elk antwoord brengt hen in problemen, geeft Jezus ook geen antwoord op hun vraag. Maar vertelt hij een gelijkenis. De schriftgeleerden en priesters voelen echte haarfijn aan dat Jezus daarmee hen op het oog heeft. En zo beantwoordt hij dus indirect toch hun vraag en zegt hij iets over de oorsprong van zijn gezag. En tegelijk bevraagt hij de leiders van Israël op het wezen van hun leiderschap. En het is naar aanleiding daarvan dat Jezus deze gelijkenis vertelt. De gelijkenis gaat over een heer die op reis gaat en zijn wijngaard verpacht. En gedurende zijn afwezigheid dragen de pachters zorg voor de wijngaard. En ze dragen een deel van de opbrengst af aan de Heer. De rest is voor henzelf. Maar bij de eerste oog doet er zich meteen al een probleem voor. De pachters weigeren het deel waar de Heer recht op heeft af te staan. En tot driemaal toe stuurt de Heer een slaaf. En tot driemaal toe komt deze met lege handen terug. En daarbij gaat het niet zachtzinnig toe. De eerste slaaf wordt afgeranseld. De tweede slaaf wordt afgeranseld en vernederd. En de derde wordt afgetuigd en de wijn gaat uitgegooid. En het gaat van kwaad tot erger. En je ziet daar duidelijk een climax ontstaan in het verhaal dat Jezus vertelt. De gelijkenis die Jezus vertelt lijkt erg veel op het lied van de wijngaard uit Jesaja 5. Want Jesaja beschrijft hier Israël als wijngaard die geen vruchten opbrengt. En ongetwijfeld kenden de leiders van Israël deze geschiedenis. Vanwege die vruchteloosheid werd de wijngaard verwoest. En Israël werd gestraft en kwam in ballingschap terecht. De grote vraag is nu of dat in deze gelijkenis van Jezus nu ook staat te gebeuren. Natuurlijk is er verschil in de situatie, maar de essentie van beide verhalen is vergelijkbaar. Er worden geen goede vruchten afgedragen aan de Heer van de wijngaard. Maar wat zal de Heer in dit geval dan nu doen? Dat hij iets moet doen, dat is wel heel duidelijk. Want deze Heer wordt door het handelen van de pachters te kijk gezet. Wanneer zij de slaven mishandelen, vernederen ze daarmee in wezen ook de Heer zelf. Als hij zo'n bedreiging over zijn kant zou laten gaan, zou hij die pachters indirect in het gelijk stellen. En daarom moet hij handelen. Niets doen is geen optie. Maar wat kan hij doen? Natuurlijk kan hij zijn macht laten gelden en eventueel geweld gebruiken. Maar verandert dat iets aan de pachters? Als ze onder druk al eieren voor hun geld kiezen, dan zullen ze zich daarna niet ineens met heel hun hart en ziel inzetten voor die wijngaard. Integendeel, ze zullen alleen de Heer maar met meer bitterheid tegemoet treden. En bovendien loopt die Heer dan het risico dat zijn wijngaard beschadigd raakt en daardoor nog minder zal opbrengen. Nee, macht of geweld is geen optie. Maar wat moet hij dan doen? En het plan, lieve mensen, waarmee hij komt, is absurd. Het gaat in tegen elke vorm van logica. Iedereen zal hem voor gek verklaren. Hij wil zijn geliefde zoon erop afsturen, omdat hij denkt dat de pachters voor hem wel ontzag zullen hebben. Maar hoe kan het sturen van zijn zoon dan wel verandering brengen in de situatie? Hoe kan hij wel voor elkaar krijgen wat de knechten niet voor elkaar krijgen? Dit is toch een zinloze missie. En toch niet. Het sturen van de zoon zou nu net het dilemma waarvoor die Heer zich geplaatst weet kunnen doorbreken. Want die zoon treedt hier namelijk niet op als een soort vierde knecht, alsof zijn komst dezelfde waarde zou hebben als de komst van die eerste drie knechten. Nee, de komst van de zoon is fundamenteel van een andere orde. Hij is de directe vertegenwoordiger van zijn vader. En het is alsof de Heer van de wijngaard in eigen persoon de wijngaard bezoekt. De vraag van de Heer, wat moet ik nu doen? Markeert in deze gelijkenis een duidelijke breuk. Aan de ene kant staat het eerste deel, dat eindigt met de derde slaaf die afgetuigd thuiskomt. En aan de andere kant staat het tweede deel, dat begint met de zoon. Want na de terugkeer van die derde slaaf is er een situatie ontstaan die, al zou de Heer dat willen, niet meer ongedaan te maken is door een vierde slaaf te sturen. En verder te doen alsof er niets aan de hand is. Want het gaat al lang niet meer zoals in de eerste fase om de opbrengst van de wijngaard. Er is iets stuk gegaan, waardoor de relatie tussen de Heer en de pachters in een nieuwe fase is terechtgekomen. En de Heer, hij zoekt een uitweg, waarbij hij zowel zijn eer kan redden als de pachters een uitweg bieden. En hij wil maar wat graag de relatie met deze mannen herstellen en zo hun levens redden. Maar de vraag is op welke manier het sturen van zijn zoon daarbij helpt. Want, lieve mensen, door het sturen stelt de Heer zich enorm kwetsbaar op. Hij hoopt dat de pachters daardoor iets gaan merken van zijn goedheid en zijn geduld. Dat ze gaan inzien dat hij een uitweg zoekt. Met het sturen van zijn zoon wil de Heer de pachters van de wijngaard aanspreken op hun diep gevoel voor eer en respect. En dat ze eer en respect gaan hebben voor de zoon. En zich gaan schamen voor wat ze hebben gedaan. Hij vertrouwt erop dat ze gaan beseffen hoe goed hij eigenlijk is. En gaan inzien dat hij bijzonder is om hem als Heer te dienen. Het sturen van zijn zoon is daarmee vooral een boodschap van verzoening en herstel. Vergeving. Niet een poging om alsnog de opbrengst van de wijngaard in handen te krijgen. Maar zijn kwetsbaarheid, lieve mensen, is een signaal dat hij opnieuw wil beginnen en dat hij het beste met de pachters voor heeft. En de Heer, hij zet hiermee de boosheid die hij ongetwijfeld moet hebben gekend om in een onverdiende handreiking van liefde en van genade. Nu de geliefde zoon in deze gelijkenis, en dat had u natuurlijk al lang begrepen, is ten diepste het beeld van de zoon van de Heer Jezus zelf dus. Want zo heeft de Heer hem genoemd. Deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En met deze gelijkenis heeft Jezus de fariseeën en schriftgeleerden een heel duidelijk antwoord gegeven op hun vraag naar zijn bevoegdheid. Die is hem door zijn vader verleend. Jezus is gezonden door de Allerhoogste zelf om Israël een laatste kans te geven, zich voor hem te laten winnen. En alsnog vrucht te dragen. En Jezus, hij handelt met goddelijk gezag. Maar de eigenlijke vraag die Jezus hier de leiders van Israël voorhoudt, is niet alleen de leiders, maar ook u en ik. Wij komen in beeld. Als mensen van vandaag. Want wat doen jullie? Wat doen wij? Met die geliefde zoon. Deze gelijkenis is dus niet een theoretisch antwoord op een interessante vraag naar Jezus' bevoegdheid. Maar waar het ten diepste om gaat is of de leiders van Israël, maar ook u en ik vandaag, bereid zijn het gezag van God te erkennen. Want wat doen jullie met de geliefde zoon met mij? Wil je mij erkennen als de gezondene van de Vader? Als de redder van de wereld? En dus ook de redder van uw en jouw leven? In de gelijkenis rekenen de pachters af met de zoon. Ze gooien hem de wijngaard uit en doden hem. En daarmee verwachten ze dat de wijngaard van hen wordt. En dan klinkt opnieuw die indringende vraag: wat zal de eigenaar doen? Hij wilde hun leven sparen en had het goede met hen voor. En ze kregen de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. En nu ze zijn aanbod van genade in zijn zoon verwerpen, is er geen redding meer mogelijk. Hun opstand tegen de Heer van de wijngaard wordt hen ten volle aangerekend. Lieve mensen, deze gelijkenis beschrijft ons ten diepste Gods dilemma met deze wereld en met uw en met jouw leven. Aan de ene kant kan God het niet verdragen dat mensen geen vrucht voortbrengen. Hem als God niet erkennen en eren. Hem niet danken voor wie hij is en wat hij geeft. Aan de andere kant wil God niet dat zijn schepselen verloren gaan, omdat hij van ze houdt. Omdat hij het beste met hen voor heeft. Hij wil dat ze tot hun bestemming komen en tot hun doel, zodat hij dat vanaf het begin voor ogen had. En die twee lijken elkaar uit te sluiten. De vraag van de Heer van de wijngaard was ook de vraag van God. Wat moet ik doen? En God antwoordt, ik stuur mijn zoon, mijn geliefde zoon. Deze zoon, de heiland van de wereld, doorbreekt elk menselijk dilemma tot op de dag van vandaag. Jezus is net als de zoon in de gelijkenis buiten de wijngaard vermoord. En dat verwijst naar de tijd van het oude verbond, toen de offerdieren buiten het kamp moesten worden verbrand. Jezus heeft buiten de stadspoort geleden. Daar is hij gekruisigd om zijn volk, om zijn kinderen, de pachters en de wereld te heiligen met zijn kostbaar bloed. We staan er in deze lijdensweken weer bij stil. Maar toch niet om daarna maar weer over te gaan tot de orde van de dag, alsof er niets is gebeurd. De spanning tussen Gods haat van de zonde en zijn onuitputtelijke en ondoorgrondelijke liefde voor mensen ontlaadde zich op Golgotha. Daar werd de menselijke zonde serieus genomen en verzoend, waardoor de liefde van God kon overwinnen. En dat bedoelde Jezus ten diepste ook met een citaat uit de bekende Psalm 118. De steen die de hoeksteen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Want lieve mensen, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Samengevat is de kernvraag van deze gelijkenis ook vandaag nog. En die is aan u ons allemaal. Wat doen wij met de geliefde Zoon van God? Duidelijk geworden is aan de hand van deze gelijkenis dat dit meerdere aspecten heeft. In de eerste plaats benadrukt de gelijkenis dat de geliefde Zoon de enige en ware gezant van God is. Hij is niet te vergelijken met welke andere profeet of gezant ook. Hier verschilt de Bijbel fundamenteel van alle andere visies die op Jezus zijn. En wil je weten wie de Allerhoogste werkelijk is, dan moet je bij Jezus zijn. En het getuige van oppervlakkigheid wanneer we aan hem voorbij lopen. En wie denkt dat hij genoeg heeft aan zichzelf en Jezus niet nodig heeft om echt mens te worden, overschat zichzelf en onderschat Jezus. Maar wie erachter wil komen, wie Jezus werkelijk is, moet allereerst eerbiedig naar hem luisteren, zoals hij zich aanbiedt en bekend maakt. En dan moeten ook wij bereid zijn onze visies door hem te laten corrigeren. Maar wat doe jij, wat doet u met hem in je leven? Uit deze gelijkenis blijkt dat God ook vandaag ernaar verlangt met ons een relatie te hebben. Hij wil geen kinderen die hem dienen als slaven, omdat het moet, zeg maar. Nee, hij verlangt naar mensen die hem vrijwillig en hartgrondig liefhebben. En daarom komt hij ons in zijn geliefde zoon tegemoet. Maar wat doen wij met die geliefde zoon? Dat zal moeten blijken uit de manier waarop wij omgaan met wat God aan ons heeft toevertrouwd. Voor de pachters was dat de wijngaard. Voor ons is het ons leven, ons werk, ons bezit, onze partner, onze kinderen, onze talenten. Alles wat we hebben is niet van ons. Het is ons door God in bruikleen gegeven. We zijn er slechts pachters van. We mogen het beheren, maar het is van God. En dat dienen we elke dag goed te beseffen. Of je werkelijk hart hebt voor de Heer, blijkt uiteindelijk uit de manier waarop je omgaat met wat je in de wereld is toevertrouwd. Amen. En daar past eigenlijk maar één mooi lied op. Het is een heel bekend lied, want u kent het vast allemaal bijna uit uw hoofd. Welk een vriend is onze Jezus, die in mijn plaats wil staan. En wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. O ja, dikwijls derf ik veel vrede. Dikwijls drukt mij de zonde neer, maar juist omdat we het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. We zingen dit prachtige lied met elkaar. Samen danken. Heer onze God, wat is dat geweldig als we weten dat we, als we u als vriend hebben, u ons nimmer meer zal verlaten. En Heer, we mogen met alles wat in ons omgaat altijd komen bij u. Heer, dank u wel dat u door uw woord ook vanmorgen weer tot ons hebt willen spreken. En we mogen zelf, Heer, het antwoord geven. Wat doe ik met de geliefde zoon die u gestuurd, gezonden hebt naar deze aarde om mij, ons te redden? En dat we mogen leven door het dierbaar bloed van u. Want we weten dat u leeft. En Heer, dat we dat mee zullen nemen naar huis. We hebben geen dode heiland, maar een levende heiland. En we mogen met alles wat we zijn, mogen we komen met open, geopende harten, met geopende handen. Heer, wilt u het vullen met uw zegen. Heer, dank u wel dat we dat vanmorgen zo in deze dienst mochten beleven opnieuw. En we bidden u ook voor de komende week. Wilt u bij ons zijn, bij ons blijven. Heer, we bidden voor deze gemeente. U weet alles. U kent alles. Maar we vragen u een zegen voor alle activiteiten die gedaan worden. Voor de kerkraad die deze week bij elkaar komt. Voor de bijbelstudiegroepen. Heer, wilt u daar zijn met uw zegen. We bidden voor hen die ziek zijn. In het bijzonder willen we u bidden voor Johan van der Kamp, die een zware operatie tegemoet gaat. Heer, wil hem laten gevoelen dat u er ook bent. Ook voor en tijdens de operatie. En zo bidden we voor zieken, Lita en Barry en hun gezin. Voor mensen die het moeilijk hebben, Heer, u kent ze, u weet het. Soms met depressiviteit te kampen hebben. Heer God, u kent ze. We bidden voor onze jonge gezinnen in deze gemeente. Voor de jongeren. Heer, dat ze wijsheid ontvangen bij de opvoeding. We bidden ook, Heer, voor de zendingswerken, Moussa en Esther. Wilt u bij hen zijn en wil ook laten gevoelen dat u ook nu bij hen is. Heer, de wereld die in brand staat. We vragen, Heer, om vrede, om rust. In de oorlog van Oekraïne met Rusland. De problemen in Israël, uw eigen volk met een Gaza-strook. O Heere God, we bidden om vrede, om rust. We denken aan al die mensen die het moeilijk hebben, die mensen zijn verloren. Die rouw dragen. We denken aan de vele vluchtelingen, ook hier in ons land, die gevlucht zijn voor dit oorlogsgeweld. Heer, er is zoveel om voor te bidden in deze wereld. Uw schepping, en we willen u vragen, wilt u zich ontfermen over deze wereld? Het is uw wereld, Heer. Ga straks met ons mee naar onze huizen. Behoed en bewaar ons. En maak ons allemaal op onze eigen wijze een kanaal van uw zegen. In Jezus' naam vragen we u dit. Amen. Lieve mensen, nou weet ik dat jullie 50 jaar bestaan volgende maand. Ik heb tegen Bas al gezegd, ik snap niet dat hij die datum gekozen heeft, want ik kan niet. En nu? Ik kan die zondag ook niet. Anders was ik misschien die zondag nog wel gekomen. Maar ik wens u een hele fijne feest toe. Een fijne verjaardag, 50 jaar. Ik heb hier enkele jaren om mogen dienen. Ik vind het geweldig om hier bij jullie te zijn. En ik heb wel met Bas afgesproken over... Wat zei je nou? Als het 100 jaar bestond... Ja. En dan mocht ik de dienst doen, hè? Ja. Oké, daar houden we ons maar aan. Maar heel fijne tijd. Maar denk nou niet, waarom mis die jager er nou niet? Maar ik heb echt een andere goede reden dat ik het niet kan zijn. Ja, of we moeten het feestje een keer opnieuw vieren. Kan het ook nog. Dat is ook nog mogelijk. We gaan samen ons slotlied zingen. En ondertussen dat we het samen zingen, komen de kinderen weer in de kerk. Samen in de naam van Jezus. En we zingen de eerste twee coupletten. En voor zover u dat kunt, doen we dat staande. Ga dan heen in vrede, vervuld van geloof, hoop en liefde u jou geschonken door Jezus Christus. Liefde van de levende God, genade door het volbrachte werk van Jezus Christus, gemeenschap met Gods levend brengende geest, zij en blijven met ons allen, tot Jezus wederkomt. Amen. Amen.